toelichtingen en de door u ingebrachte zaken. Ik stel het volgende voor. We hebben 5 onderwerpen waarover vraagstellingen kunnen gebeuren. Ik stel voor om het in 5 in te delen. Dan kunnen we het beter behappen dan over het geheel vragen stellen. En dan wil ik beginnen met het financieel overzicht. Commissieleden, zijn vragen over het financieel overzicht, waardoor door de financiële consulent of adviseur toelichting gegeven zijn? Wie kan ik daarover het woord geven? De heer Kapel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat over financiën, volgens mij wel iets later de sheet. Het gaat over de bijdrage van het CAK en dat liep redelijk aardig in de pas met het budget. Ik kan me van vorig jaar herinneren dat toen gezegd werd vrij laat in het jaar, we weten nog niet van het CAK wat het daadwerkelijk gaat worden, want ze lopen achter in hun verslaglegging. De vraag is of dat dit jaar ook nog zo is en of daar dus nog een verrassing kan komen. Het tweede punt is, het CAK werkt, als het goed is, goed geïnformeerd ben ook met 2 jaar achteraf dat ze nog controleren of de bijdrage ooit goed is vastgesteld. En ook daar zou je nog met verrassingen, positief of negatief, kunnen komen, dat je zegt van we krijgen er nog iets bij of we krijgen nog iets in rekening gebracht. Dat was hem, voorzitter.
Dat waren de vragen over de financiën.
Wat we inderdaad zien is dat het CAK rekent met 13 periodes in een jaar, 13 periodes van 4 weken. Wat we nu zien is dat de opgelegde bijdrage over periode 1 tot en met periode 11 nagenoeg ook volledig geïnd is. Maar wat we hier ook zien is dat periode 12 en 13 veelal in het komende jaar geïnd wordt. Als we dan terug gaan kijken naar de inkomsten vanuit CAK, dan zitten in dit bedrag ook de periodes van 2015. Dus die gaan over de jaargrens heen, zodat we in principe wel die 13 periodes hebben. Daar kunnen nog kleine wijzigingen in komen dus, maar dan worden die op het volgend jaar meegenomen. Ik kijk heel even naar mijn buurvrouw of je nog aanvullingen zijn. Ja.
Dat was een afdoende antwoord. Ja. Dan gaan we over naar het beleid 3D voor 2017 en verder.
Rutte.
Oh, sorry.
Ja, ik was in kijken naar het werkelijk uitgavenpatroon van de 3D's, voorzitter. En daarbij constateer ik dat wij zo om en nabij de 12 miljoen hebben uitgegeven. En dan moet ik even naar voren. En wij aan Rijksgeld 14 miljoen krijgen. Dus we zitten zo om en nabij de 2 miljoen lager dan de uitgaven als onze kosten. En ik heb ook gezien dat we zo om en nabij de 7 miljoen in reserve hebben. En als ik dan kijk naar de verwachtingspatronen voor de komende jaren, dan is voor 2017 en 2018 ligt ons inkomstenpatroon van Rijkswegen, even uitgaande dat de bedragen niet nog de lucht in gaan, want de verwachting is met de uitspraken die voor 15 maart natuurlijk van belang zijn en de samenstelling van het kabinet, dat daar nog wat correcties in positieve zin bij komen, maar dat we in 2017 en 2018 om en nabij datzelfde bedrag aan geld krijgen dat we nu eigenlijk uitgeven en we willen het nog efficiënter en doelmatiger doen. Dus dat betekent dat er al forse tegenvallers moeten gaan komen nog over 2016. In de naheffingen willen we in elk geval aan die miljoenen komen die we hebben. Dus ik denk in zijn algemeenheid dat je op basis van de voorliggende cijfers toch, althans, die conclusie trekken wij als CMB, dat wij met de middelen tot 2020 en de reserve ruimschoots er moeten komen. Dat is onze algemene conclusie. Dus ik maak me dus minder zorgen over het financieel beleid. Laat ik het dan maar zo helder formuleren.
Wethouder, wilt u daarop reageren?
Ja, misschien toch een korte reactie, voorzitter. Ik had al aan het begin van deze bijeenkomst aangekondigd dat we een AIF-rapportage binnen hebben gekregen die, een winstverwachting uitspreekt die iets wat minder rooskleurig is dan nu geschetst. Laat ik dat even vooropstellen, maar dat gaan we verder uitzoeken en ook terugleggen in deze commissie. Is toegezegd. Twee, we hebben nog een avontuur Fixia te gaan. Ook dat wil ik even onder de aandacht brengen. Daar zullen frictie- en desintegratiekosten bij komen, waar we uiteraard nog een besluit over moeten nemen. Maar ik wil de hoera-stemming nu nog niet de kop indrukken, maar we moeten voorzichtig zijn met de reserves aan te gaan spreken. We hebben die naar alle waarschijnlijkheid nog behoorlijk fors nodig. Te meer ook omdat we nog een groei verwachten in de zorg en dus in de kosten die daarmee gepaard gaan. Dus die drie in combinatie, zeg ik maar even, die drie elementen, laat die eerst even inwerken voordat we allerlei conclusies wellicht voorbarig gaan trekken in dat verband. Tot zover van mijn kant een korte toelichting, voorzitter.
Wij verschillen op dat punt enigszins van mening.
Dat mag altijd natuurlijk. Goed, dan ga ik toch met u goedvinden over naar het totaaloverzicht. Nee, ik moet even terug naar het beleid. Beleidsidee voor 2017 en verder. Wat zijn daar vragen over? In zijn algemeenheid niet. Dan ga ik nu over naar de WMO. Zijn daar vragen? Sorry.
WMO.
WMO. Ja. Is nu aan de orde. Wie heeft daar vragen over? De heer Meijers?
Ja.
Woord aan de heer Meijers.
Mijn eerste vraag is, hebben wij de achterstanden bij de WMO nu helemaal weggewerkt of zitten wij nog op achterstand? En dat is natuurlijk van belang ook voor de aantallen. Dat is één. En een tweede vraag is, we hebben onlangs een raadsinformatiebrief gekregen over de huishoudelijke hulp. Als ik het goed interpreteer, dan constateer ik daaruit dat het niet helder en duidelijk is wat nu een gemeente, of het gemeentelijk beleid, zoals wij dat gevoerd hebben tot nog toe met de toekenning van huishoudelijke hulp, of dat wel aan de maat is geweest, of dat de toets ter kritiek van de Centrale Raad van Beroep zou hebben kunnen doorstaan. Ik weet dat er een zaak gespeeld heeft, maar betrokkenen had op dat onderdeel te weinig informatie gegeven, maar daar liet de Centrale Raad van Beroep aan elk geval al de ruimte open van, ja, hoe is dat tot stand gekomen? Had zich bezwaard over het terugdringen van 3,5 naar 2 uur en dat ongemotiveerd op basis van geen enkel onderzoek. En nou is mijn vraag, hoe worden nu die toekenningen gedaan? En voldoen ze nu wel aan de criteria? Want ik heb het gevoel, als ik die raadsinformatiebrief lees, dat dat nog niet ineens helder is. En toch zullen we beschikkingen moeten treffen. Want dan melden zich natuurlijk mensen bij het loket die hulp nodig hebben. En uren moeten toegewezen krijgen of een arrangement toebedeeld krijgen. Voldoet dat arrangement dan wel aan de normen van de Centrale Raad van Beroep? Of lopen we ook daar weer de kans dat als er iemand bezwaren gaat maken en verder ermee gaat, dat we opnieuw in een positie komen dat we de zaak moeten terugdraaien. Heel simpel zou je kunnen zeggen, maar dat werkt natuurlijk niet zo. Heeft de Centrale Raad van Beroep toch ook min of meer gezegd van als je dat niet goed gemotiveerd hebt gedaan, dat intrekken van die uren, ja, dan is dat eigenlijk niet in de geest van de WMO-wetuitvoering. En maak het mij eens helder. Hoe gaat die nou om met nieuwe klanten die nu een beschikking krijgen? Hebben we daar de garantie van dat het een beschikking is die stand kan houden? Utrecht heeft bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoek door deskundigen laten doen. En die hebben uiteindelijk bepaald dat onder bepaalde omstandigheden, bij bepaalde woningen, zoveel uren huishoudelijke hulp noodzakelijk is om schoon en veilig huis te krijgen. Als ik dat terugreken op onze cliënten en het aantal uren, zeg ik, dan komen onze cliënten daar niet aan toe, aan dat aantal uren. Dan geven wij dus minder uren voor dat schoon en veilig huis wat Utrecht wel berekend heeft. De vraag is, zit Utrecht nou goed? Hebben die het goed voor elkaar? Want, en zouden we daar misschien een voorbeeld aan moeten nemen? Laat het ons eens horen.
Goed, de vraag is duidelijk, denk ik. Wie kan ik het woord geven?
De wethouder. Ik ga een poging wagen, voorzitter, want het is niet eenvoudig. Laat ik daarmee beginnen. De raadsinformatiebrief waar de heer Meijers op duidt is die van 17 februari jongstleden. Dus die is nog, de inkt is nog nat, zal ik bijna zeggen. In die raadsinformatiebrief hebben wij te kennen gegeven dat wij een Stijnse zaak hebben lopen gehad bij de Centrale Raad van Beroep. Waarbij het, de indicatie huishoudelijke hulp op het systeem wat wij op dit moment hanteren, toets der kritiek van de rechter is geweest en die toets der kritiek niet heeft kunnen doorstaan. Dat betekent dus dat we sinds de verandering in, even naar Diane kijken, 2012 geloof ik dat we aangescherpt hebben, in feite een systematiek hanteren die naar verwachting op het moment dat die aan de rechterlijke toetsing onderhevig is, ja, daar niet in stand zal blijven. Dus we zitten inderdaad, en dat is in de brief een hybride situatie genoemd, met de situatie dat we op dit moment beleid hanteren, wat in feite op het moment dat je daar niet, of dat daar een beroepszaak over gaat lopen, wel eens tot een negatieve uitspraak kan leiden. Ik zeg het nog even voorzichtig, want elke zaak is natuurlijk een zaak op zichzelf. We hebben daar uiteraard in de gesprekken die gevoerd zijn ambtelijk binnen de Westelijke Mijnstreek de aandacht voor gevraagd. Want er was inmiddels al, en dat staat ook in de raadsinformatiebrief van 17 februari, onderzoek gedaan door een onafhankelijk bureau. Volgens mij was het CMB, als ik het goed heb. Of een BMC, excuses. Ja, ik ben dyslectisch. Nee, ben ik niet. Maar BMC, het bureau dat onderzoek heeft gedaan. Naar aanleiding waarvan Sittert Gleen dacht, aha, nu hebben we het ei van Columbus. We gaan de systematiek conform dat rapport aanpassen. We hebben dat rapport juridisch laten toetsen van twee kanten en dat blijkt niet stand te houden. Dus ook daar ligt een onderzoeksrapport niet deugdelijk, althans onvoldoende deugdelijk, om beleid op te gaan formuleren. Dat is dus één. Dus we zijn nog steeds zoekende. We hebben daar overigens ook over nagedacht om de VNG bij te betrekken. Die zijn al benaderd, dus een keer naar gevraagd. Ik moet zeggen, die trekken daar niet hard aan, maar we gaan dat wel collectief oppakken om van die kant uit, ja, een onderzoek te krijgen, onafhankelijk genoeg, om met name dat normeringskader, want dat moet beleidsmatig goed verankerd liggen, om dat voor elkaar te krijgen. Zover zijn we nog niet, maar daar zijn we wel volop mee aan de slag en dat is geen sinecure. Dat voor alle duidelijkheid. Tweede punt, dat blijkt ook uit de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die 18 mei vorig jaar gedaan zijn, maar ook uit de Stijnse kwestie, is dat de beschikkingen voldoende concreet moeten zijn. De klant in kwestie die de beschikking krijgt, moet uit die beschikking kunnen afleiden, heel direct, waar hij of zij recht op heeft. Ook daar ligt nog een opdracht om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus tweeledig, normenkader op orde brengen en dus het beleid aanpassen. Tweede, beschikkingen zodanig concreet maken dat we daar ook op een voldoende manier de toets van de rechter mee kunnen doorstaan. Dat betekent, en dat hebben we in het slot van de RIB van 17 februari ook duidelijk proberen te maken, dat wij niet zoveel als mogelijk, maar toch proberen tot afspraken te komen met de klanten die wij vastleggen in plan wat wij met hun opstellen, om zodoende, als er al beroepszaken komen, redelijk sterk te staan of althans iets in handen te hebben waarmee we de rechterlijke toets kunnen doorstaan. Dus het is nog een hele zoektocht en we zijn er nog niet, maar we zijn er wel volop mee bezig om het zo snel mogelijk op orde te krijgen. Tot zover, voorzitter. Ik hoop dat het voldoende duidelijk was.
Ik kijk rond. Meneer Meijers?
Ja, ik constateer dus eigenlijk dat elke beslissing die wij als gemeente nu nemen op dat punt discutabel is. En in feite de toets der kritiek ook bij de Centrale Raad mogelijk niet kan doorstaan. En ik vind dat toch een gevaarlijke ontwikkeling. En ja, de Centrale Raad van Beroep heeft al medio vorig jaar een aantal richtinggevende uitspraken gedaan naar gemeente toe. En vanaf dat moment is men ook gemeentelijk daarmee aan de gang en ook op regionaal niveau. En zijn natuurlijk in de landen een aantal gemeenten toch ook fors bezig. En er zullen toch, naar mijn gevoel, toch voorbeelden zijn van gemeenten waar het geregeld is of niet. Of is dat nog niet? Heeft nou geen enkele gemeente op basis van die uitspraken hun beleid op orde, laat ik het dan zo zeggen. Dat is geen kritiek naar u als portefeuillehouder, maar gewoon op basis van die uitspraken is het toch vanzelfsprekend dat op het moment dat je een beslissing neemt, dat je ook weet dat het een houdbare beslissing is, dat bedoel ik daarmee. En niet voor discussie, ja, de discussie is altijd vatbaar, maar niet voor vernietiging vatbaar.
De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even een nuancering aanbrengen met betrekking tot de opmerking dat er medio of 18 mei vorig jaar al uitspraken zijn gedaan. Die uitspraken zagen vooral op de nieuwe arrangementensystematiek of iets wat daarop leek, waar wij ook mee hadden willen beginnen. De uitspraak in de Steinse zaak ziet op de aangescherpte indicatieprotocollen die we hanteren sinds 2012. Dus het is een hele andere. Dus we hebben eigenlijk nieuw en oud als op dezelfde manier behandeld. De indicatieprotocollen van het CIS bijvoorbeeld, die daarvoor, voor 2012 golden, die hebben de rechterlijke toets der kritiek wel kunnen doorstaan, omdat daar een onafhankelijke, objectieve normering boven zat door allerlei koepels tot stand gebracht. De volgende is, dat was de nuancering, is er nou een gemeente in de landen die dat ei van Columbus wel ontdekt heeft? Het feit dat wij de VNG gevraagd hebben om ons te helpen bij het objectief onafhankelijk tot stand brengen van dat deugdelijke normenkader en het antwoord daar schuldig blijft, geeft denk ik het antwoord op uw vraag. Als dat zo zou zijn, wie zou het dan beter kunnen weten als de VNG? En die hebben het antwoord ook niet, sterker nog, die willen niet eens trekken aan een onderzoek wat ons kon helpen. We gaan er wel mee aan de slag en proberen die druk daar te leggen. Wat ons kon helpen om inderdaad dat normenkader en liefst zo snel mogelijk, liever vandaag dan morgen, op orde te krijgen. Ik denk dat dat een antwoord is op uw vervolgvraag. En nogmaals, wij blijven ons inspannen in gezamenlijkheid binnen de Westelijke Mijnstreek en op Zuid-Limburgse schaal om zoveel mogelijk druk te zetten bij die VNG om dat voor elkaar te krijgen. En we hebben juridische hulp ingeschakeld om ons daarbij te helpen. Want het is 1, beleidsmatig. Het is 2, ook nog een keer op juridische manier goed handen en voeten geven. Onder andere aan dat normenkader, maar ook de beschikkingen die daaruit voort moeten vloeien.
Nog één opmerking naar de wethouder toe. Ik begrijp ook uit de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep dat de indicering en de toewijzingen zoals die cliënten voordat de WMO huishoudelijke hulp overkwam naar de gemeente, waren er een aantal cliënten die hadden een toewijzing gekregen op basis van criteria. CIZ was dat. Hè? Die indiceerde. Die criteria, daar lees ik ook van in uitspraken, dat dat voor de Centrale Raad van Beroep voldoende waarborgen biedt, dat dat in elk geval een te hanteren instrument is. Hebben wij al eens gekeken op basis van ons cliëntenbestand, zouden wij die CIZ-indicatieprotocol toepassen op onze cliënten? Wat heeft dat voor effecten dan? Want dan heb je een kader dat zeker niet bestreden wordt door de rechter. Dan heb je een juridisch helder kader, maar ik ken daar de gevolgen niet van. Maar heeft u dat al eens in beeld gebracht? Of over nagedacht?
De wethouder?
We hebben in 2012, tenminste, ik was toen geen wethouder, maar in elk geval vanuit de raad de opdracht gekregen om iets te gaan doen. En we hebben dat ook in het knelpuntenonderzoek, hebben we dat duidelijk gemaakt, om met name die stijgende lijn in de uitgaven, om die te pareren en terug te brengen naar proporties die in de pas lopen met de budgetten die wij daar van Rijkswegen voor krijgen. Dus dat is de systematiek die doen. Als we terug gaan vallen op uurtje factuurtje, dan lopen we dus hetzelfde risico dat we voor de periode 2012 liepen en uit ervaringen leert dat we dan alleen maar stijgende kosten zouden zien. Dan kun je natuurlijk ook wel weer iets in schipperen of in aanpassen waardoor het minder uit de pas gaat lopen. Maar dat is in elk geval een risico waar ik op wil wijzen. En we hadden het idee om die arrangementensystematiek toe te passen. En het gaat erom dat je daar gewoon een objectief normenkader onder krijgt te liggen, wat deugdelijk en sluitend is. En dat is ook wel te krijgen, alleen je moet dat niet door de gemeente of door de zorgaanbieders laten bepalen, maar door een onafhankelijk objectief bureau wat daar uiteindelijk de nodige